Het doopbad voor de afwassing van zonde. En Martien heeft het al verhelderd. Het is de afwassing van de zonde in ons hart. We zijn momenteel de badkamer aan het verbouwen. En ik zit al een week zonder douche of zonder bad. We hebben wel een sportschool in de buurt waar we een abonnement op hebben. Dus ach, ik sta hier niet helemaal met al het vuil van de hele week. Maar toch, ik ben al gedoopt. En het hoeft maar één keer. En uiteindelijk is het ook het bloed van Jezus dat ons reinigt. En niet het water zelf, maar daar komen we nog wel op in de verdere uitleg. Ik wil met jullie lezen uit Jona. Jona hoofdstuk 1. Jona bij de kleine profeten. Het is vaak even moeilijk zoeken tussen al die kleine boekjes achter in het Oude Testament. Maar het wordt ook geprojecteerd op de beamer, dus ook daar kunt u meelezen. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij ging naar Jaffo en vond er een schip met de bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige storm op zee en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Ook gooiden ze om het gevaar af te wenden de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem, wat lig jij hier te slapen? Sta op, roep je God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden, laten we het lot werpen, om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. En ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. En toen zeiden ze tegen hem, vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe jij hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? En Jona antwoordde, ik ben een Hebreër. En ik vereer de Heer, de God van de hemel. De God die zee en het land heeft gemaakt. En de mannen werden doodsbang. En toen ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de Heer, zeiden ze tegen hem, hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem, wat moeten we met je doen dat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij antwoordde, gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen en dat lukte hun niet. Want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. Toen riepen ze tot de Heer, ach, Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer, al wat u wilt, dat u doet. Toen telden ze Jona op, gooiden hem in de zee en de woede van de zee bedaarde. En de mannen werden vervuld met bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem gelofte. Eerste hoofdstuk van Jona. En eigenlijk moet je het hele verhaal kennen. Eigenlijk moet je het hele verhaal lezen. Het kan wel, het is maar 4 hoofdstukken. Dus als jullie vanmiddag nog eens op de bank zitten en zeggen, hé, hoe zal het ook alweer? Bladen nog eens terug. Maar velen van ons kennen het verhaal. Velen van ons hebben het verhaal ergens wel een keer gehoord. En misschien wel gehoord op de basisschool of op de zondagschool of gewoon zomaar. Het is een redelijk bekend verhaal. Jona die vluchtte, in zee werd gegooid, dan kwam die grote vis hem opslokte en hij werd weer uitgespuugd op het land en uiteindelijk kwam alles weer in orde. Daar was nog wel wat voor nodig, dat lezen we nog verder op. Maar het is een bekend verhaal, de meeste mensen hebben ooit wel eens van Jona gehoord of hoe zit dat nou? Is het een sprookje? En we gaan kijken van, kan dat eigenlijk wel met die vis? En mensen gaan zoeken van, wat voor een vis zou het dan moeten zijn? Nou, laten we al die vragen nou eens één keer beantwoorden. Nee, het kan niet. Het kan niet dat je wordt opgeslokt door een vis. Het kan niet zo dat je in zee wordt gegooid tot er een walvis of wat dan ook aankomt en jou opslokt. Dat je daar 3 dagen en 3 nachten in blijft tot hij je uitspuugt en tot je vrolijk weer verder leeft. Nee, maar dat is juist het wonder van God. Dat is juist het ingrijpen van God die niet wil dat wij verloren gaan, maar die wil dat we tegemoet komen aan die roepstem. Aan die liefde van God, dat we die niet, daar niet voor weglopen, maar die ook aanvaarden en zeggen, ja Heer, ik hou van u, want u hield eerst van mij. God die het zegt, en het was ook zo mooi om dat te horen na het filmpje, kom tot de Vader, kom zoals je bent. Want dat is de stem, de roepstem van God die elke dag mag klinken. Kom tot God. Hij roept je. Hij wil je gebruiken in zijn plan en zijn liefde wil hij laten kennen in jouw leven. Ook Jona werd geroepen. Jona werd geroepen om naar een andere stad, naar een ander land te gaan, naar Nineveh, om daar de liefde van God ook te vertellen. Ook te verkondigen tot ze op de verkeerde weg zaten, tot ze vreselijke dingen deden. Dat ze daar, het kwaad dat ze daar doen, staat er in deze vertaling, is ten hemel schreiend. Er waren diepe zonden. Men was totaal van God verloren. Weg van wat Gods bedoeling zijn met het leven. En daar, naar die vervelende, nare rotstad, naar vol gevaar, daar wordt Jona naartoe geroepen. Nineveh. Afgelopen jaren is de stad nog vaak in het nieuws geweest. En het is het gebied, de stad in het gebied wat nu Mosul en Kitrit liggen. Kitrit, de geboorteplaats van Saddam Hussein. Mosul, we kennen nog de beelden van die verwoesting van de oorlogen die daar de afgelopen jaren heeft en hebben gewoed. Daar wordt Jona naartoe geroepen. Daar naar het oosten. Naar een stad die helemaal niet tot zijn eigen volk behoorde. Naar een stad waar God helemaal nog niet had omgezien buiten Israël. Maar God wil iedereen zijn liefde tonen. Jona moet naar het oosten. En wat doet hij? Hij neemt een boot naar Spanje. Als een soort cruiseschip vlucht hij naar Benidorm of wat dan ook. Weg van ja, die ellende, weg van die nare situatie. Waarom? Waarom vlucht Jona? We zullen er straks misschien nog op terugkomen. Jona die wil niet naar die omstuimige toestand in Nineveh. En cynisch genoeg kiest hij de weg door de zee. En de zee die staat voor chaos. Voor in de diepte van de zee, daar is ook het dodenrijk. En juist terwijl hij wil vluchten, kiest hij juist voor de weg, weg van God. Hij wil niet naar de zonde van mensen toe. Misschien heeft hij wel een oordeel over die mensen. Misschien denkt hij wel van, ja, maar die mensen zijn zo slecht, ze verdienen het niet. Die mensen in Nineveh zijn, doen zulke vreselijke dingen. Zulke afgodendiensten, zulke dingen die helemaal niet bij mij en bij de Heer en God horen. Ze verdienen het niet om die liefde van God te ervaren, te zien. Misschien was hij ook wel bang, want Nineveh, de hoofdstad van de vijand, als die nou de liefde van God gaan ervaren en ze worden gezegend, worden ze dan niet nog sterker? Misschien is het ook wel angst voor de vijand dat Jona weghoudt en zegt van nee, ik ga dat niet doen. Maar terwijl Jona vol van oordeel is over de ander, begaat hij ten diepste hetzelfde wat de anderen ook doen. Hij vlucht voor God. Hij beantwoordt niet aan de liefde van God. Hij wil die liefde van Jezus, van God, Jezus kent hij nog niet, de liefde van God wilde hij niet brengen. En hij gaat weg zijn eigen gang. En is dat niet ten diepste de zonde die we allemaal doen? Hebben we niet allemaal dat we weglopen van God? Ons liever verschuilen. Waar ligt Jona? Jona die gaat naar het schip, daalt af in de ruimte van het schip en ligt daar in een diepe, diepe slaap. Terwijl buiten om hem heen de storm tekeer gaat, de mensen in paniek zijn, de stormen, de golven inbeuken op het schip en ze dreigen te zinken, ze dreigen te verdrinken, ligt Jona te slapen. In een diepe, diepe slaap. En is dat niet het diepste wat we vaak zelf ook ervaren? Terwijl de hele wereld in brand staat, dat we maar wegkruipen in onze eigen comfortzone. niet in staat zijn of het niet willen om er maar iets aan te doen. Maar vaak wel een oordeel hebben over anderen. En laat het dan maar naar bij mezelf houden. Oh, ik weet zo goed hoe het allemaal moet. Ik weet zo goed wat allemaal anderen verkeerd doen. En ik heb een oordeel over anderen. De domheid, de schaamteloosheid, me too. Als ik het zie wat er allemaal lees en hoor, wat er allemaal gebeurt. En wat er blijkbaar heel gewoon is in het leven. Oh, dan kan ik daar zo'n oordeel over hebben. De arrogantie van anderen. Maar heb ik ook zicht op mijn eigen situatie. Vinden we vaak niet dat anderen veel grotere fouten begaan dan wij zelf? En is Jona's vlucht niet symbool van mijn eigen leven? En misschien wel het leven dat we allemaal leven? Dat wij beter zijn dan anderen. Gunnen we anderen soms minder liefde om er zelf beter van te worden? Maar is dat ten diepste niet waar de zonde, de grote rampen in het leven zich voltrekken? Als we onszelf belangrijker vinden als de ander. En als we niet denken aan wat de Heere God van ons vraagt. God de rug toekeren. Maar dan wordt Jona wakker gemaakt. En Jona heeft precies meteen door waar de schoen wringt. Ja, hij merkt dat die storm om hem heen is. Die inslaat en inbeukt op dat schip. Hij ziet de paniek om hem heen. En hij zegt, ja, ik ben de oorzaak. Ik ben degene waardoor dit ons allemaal overkomt. Wat jullie moeten doen is mij overboord gooien. Mij opofferen. Ik ben een Hebreeër en ik vereer de Heer, de God van de hemel, de God die de zee en het land heeft gemaakt. Gooi mij overboord als een soort offer en dan zullen jullie worden gered. Maar de mannen willen het niet. Die zeggen, nee, dat is wel een hele rigoureus iets. We gaan roeien. We zullen het zelf wel redden. We gaan roeien. Roeien. Daar in de verte is de kust. En met z'n allen hijsen ze in de riemen. En de riemen buigen krom van de kracht om tegen de wind en tegen de stroom in te roeien. Maar het lukt ze niet. De storm die God op het schip afstuurt is te sterk. Het lukt ze niet tegen de stroming in te roeien. En dan weten ze, er is een offer nodig. En men gooit Jona overboord. En ook dat weer is zo herkenbaar in ons leven. Proberen we allemaal onze fouten niet te compenseren. Ik zal u eerlijk bekennen, ik had afgelopen weken ruzie met mijn vrouw. Ja, dat heb je als je een badkamer aan het verbouwen bent en je hebt 3 kleine kinderen. En dan doe ik stomme dingen. Dan zeg ik de verkeerde dingen. Dan word ik boos. Dan ben ik ongeduldig. Misschien verklaarbaar, maar niet goed. In de plaats van te erkennen, ja, ik heb genade, ik heb vergeving nodig. Ga ik van alles doen. Ontbijtje op bed maken. De kamer stofzuigen. Maar niet sorry zeggen. Ik laat het wel blijken. Ik ga roeien. Tegen de stroom in. En niet zeggen, ja schat, dat was helemaal verkeerd. Ik heb je liefde en je genade en je vergeving nodig. Het lukt mij ook niet. Zullen we het samen opnieuw proberen? We groeien en we groeien. En misschien is het thema van deze preek wel stop met roeien. Want we hebben allemaal nodig dat er iets of iemand overboord wordt gegooid. Jona wordt overboord gegooid als een offer. Hij zegt niet, weet je wat, ik ben de oorzaak, ik spring wel overboord, want dan is het opgelost. Nee, hij zegt, jullie moeten mij overboord gooien als een soort offer. En het gebeurde, Jona valt in het water, het schip wordt gered en ook Jona wordt gered. Wordt Jona en wordt het schip nu gered doordat Jona wordt geofferd? Nee. Het is God die een redder stuurt. Het is God die een redder stuurt naar Jona in de vorm van de vis. Hij slokt hem op. 3 dagen, 3 nachten blijft Jona in de buik van de vis. Lees ook de prachtige psalm eigenlijk die Jona daarin in hoofdstuk 2 uitschreeuwt. Hij zegt, ik ben diep in het dodenrijk neergedaald. Maar Jona wordt gered. Het schip wordt gered. God redt mensen. Hij houdt van de mens. Hij wil niets liever dan dat we tot hem komen, zijn liefde zien en ervaren en hem willen volgen. Gods genade en liefde is groter dan de ontrouw van Jona. En zo worden ook wij gered door een vis. Niet omdat wij gedoopt worden. Niet omdat wij overboord springen. Maar omdat God een redder heeft gestuurd in zijn Zoon Jezus. Mag ik vragen, wie van de aanwezigen heeft er een visje op zijn auto? Ja, één. Ja. Nog een paar. Er zullen er vast nog wel meer zijn, dat weet ik niet. Ken je dat? Zo'n visje op zijn auto. En soms denk je, waar is dat nou voor? Twee streepjes, van die gebogen streepjes, die samen een visje vormen. Het staat voor Ichthus, Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Jezus zei, zoals Jona 3 dagen in de buik van de vis moest zijn, zo moet ook ik afdalen, 3 dagen in het dodenrijk om weer op te staan. Uiteindelijk is Jona niet de verlosser, maar Jezus. Jezus die zijn leven gaf. Jezus die de liefde van God liet zien. Jezus die als het ware overboord sprong en zijn leven gaf als een offer aan het kruis van Golgotha. Hij sprong niet uit de boot, maar gaf zijn leven door genageld te worden aan het kruis. We zien het kruis op de achtergrond staan, op de beamer. Daar werd het werkelijke offer gebracht. Er zijn veel gelijkenissen tussen Jezus en Jona, maar er zijn ook verschillen. Jona had het verdiend om overboord gegooid te worden. Hij was van God weggelopen. Jezus was God trouw tot aan de dood. Ja, hij had God de Vader gevraagd, Heer, als het uw wil is, als ik het mag zeggen, laat deze beker, laat dit aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Jezus bleef trouw, was zonder zonde en was dan dat offer waardoor wij genade mogen ontvangen. En zo hebben we al wat termen te pakken van Jona en ook van Jezus. Zonde, een offer en genade. Dat we er iets langer bij stilstaan. Zonde is dat we van God weglopen. Dat we hem niet gehoorzaam willen zijn. Dat we doen wat we zelf willen. Desnoods ten koste van anderen. Of dat we onszelf proberen te redden en roeien tegen de stroom in. We gaan allemaal zonde. Grote of kleine zonde. Bewust of onbewust. Paulus zegt, ik wil het goede doen, maar ik doe het verkeerde. Het is iets waar we allemaal tegenaan lopen. We lopen van nature weg van onze roeping van God. Weg van onze verantwoordelijkheden. We luisteren niet naar wat God van ons vraagt. Ja, we zijn allemaal net zo slecht. Ja, zijn we dan allemaal net zo slecht? Is er dan niet het verschil tussen het stelen van een snoepje of een leugentje om eigen bestwil? Of om al de taferelen die we op televisie en in het nieuws zien? Moord, doodslag, omgang met vrouwen, machtsmisbruik en ga zo maar door. Uiteindelijk hebben we allemaal al genade nodig. En is er geen verschil of we grote of kleine zonden begaan. Genade hebben we nodig. Wat is nou genade? Ik hoorde laatst een collega die als jonge jongen had ervaren wat genade was. Hij was met een opgevoerde brommer door de dorpsstraat in zijn dorp vroeger aan het rijden. En ik meen dat zo'n opgevoerde poeg was met zijn hoog stuur. Ver voor mijn tijd natuurlijk, dus ik heb het alleen maar uit de boekjes. En hij was opgevoerd en hij werd aangehouden door 2 politieagenten. En ze keken naar de brommer en ze zeiden, ja, dit is niet goed, hè? Nee, dit is niet goed. Die is ver opgevoerd, je reed ook zonder helm. Wat is je naam? En hij noemde zijn naam. En ze zeiden, hey, heb jij niet een broer op het hoofdkantoor die een hoge functie heeft? Ja, dat is mijn broer. Man, die jongen, had een oudere broer die al heel snel carrière had gemaakt bij de politie. En ze maakten een babbeltje. En een van de agenten zei, ik laat vandaag, je broer is een goede kerel, ik laat vandaag genade boven recht vieren. En hij wist meteen wat het was. Genade boven recht. Ja, hij had een bekeuring verdiend. Hij had misschien wel verdiend dat die brommer in beslag zou worden genomen. Maar omdat hij een grote broer had, kozen ze ervoor van, ga heen en zondag niet meer. Loop met die brommer naar huis. Zet de originele uitlaat en tandwielen er weer op. En doe dit niet meer. En hij wist, oh, ik had straf verdiend. Ik had een boete verdiend. Maar ik heb genade ontvangen. Zo hebben wij ook een grote broer in de Heer Jezus. Niet omdat hij een hogere functie heeft, maar omdat hij de straf heeft betaald en heeft de weg is gegaan. Dat is genade. Ontvangen. We hebben het niet verdiend, maar wel gekregen. Genade is Gods liefde, vergeving, trouw, geduld. Dat alles ontvangen terwijl wij het tegenovergestelde verdienen. Terwijl wij naar het westen gaan, ontvangen we de beloning van het oosten. Jezus kwam als offer. Maar is er dan werkelijk geen verschil tussen de zonde die we begaan? Ja, een brommetje opvoeren is toch heel wat anders dan een zware misdaad. Het offer. Wat is nou het offer? In het Oude Testament was het gebruikelijk dat mensen zich verzoenden met God door middel van het brengen van een offer. En men kwam dan met een schaapje bij de priester en dat schaapje werd dan geslacht als offer voor God. Iedereen kwam met een schaapje. Degene die een snoepje had gestolen, kwam met een schaapje. De huurmoordenaar, de kinderverkrachter, de man die de ergste zonde, kwam met eenzelfde soort schaapje. En zijn zonden werden vergeven. Jezus is het schaap, het offerlam van God, wat hij ons aanbiedt. En die priester, die dat schaap moest offeren, die keek niet naar van wie staat hier nu voor mij. Maar deze man die heeft al hele zware dingen begaan. Of deze vrouw is echt wel een heel... Vul maar in. Nee, hij keek niet naar de mensen. Hij keek, voldoet het offer? Is het schaap perfect? Is het schaap het offer waard? Is het offer goed in de ogen van de Heer? Hij keek niet naar de mens. En zo wil God ook naar ons kijken. In Jezus het offer. Niet zeggen, ja, maar heb jij het wel verdiend om mijn genade en mijn liefde te ontvangen? Nee, Jezus is het perfecte offerlam. En dan maakt het niet uit om Gods genade en zijn liefde te aanvaarden en te ontvangen. Want Jezus is het perfecte offerlam. De Bijbel die zegt, wat je ook op je kerfstok hebt staan, Jezus houdt van je en wil je van harte vergeven. En dan is er in Jezus geen onderscheid. De Bijbel zegt dat Jezus voor de zonde van de hele wereld is gestorven, voor een ieder die in hem gelooft. Grote of kleine, het vraagt allemaal hetzelfde offer. Nog even terug naar Jona. Jona werd overboord gegooid, werd opgeslokt door die vis. Hij heeft het zeemansgraf ervaren, maar de redding en de liefde van God gezien. Dan door naar Jezus. Jezus heeft het echte graf ervaren. Hij stierf, maar stond op uit de dood. We mogen met hem sterven, met hem opstaan door het watergraf heen. Hij neemt de schuld, de pijn, het oordeel van God weg, zodat we openstaan, dat God openstaat om ons te ontvangen als geliefde kinderen. En dat wij God als geliefde vader in de hemel mogen zien. Dan zijn we een nieuw leven, een nieuwe schepping. Leven uit genade. En dat maakt ons vrij. Niet meer roeien. Niet meer roeien met de riemen die we niet hebben. Niet meer roeien tegen de stroom in. En dat is wat vandaag ook zo mooi zichtbaar wordt in de doop. Als de dopelingen zo ondergaan, dan staat dat voor het sterven met Jezus. En als we boven komen, opstaan met Jezus. Hij heeft het werkelijke graf ondergaan. En voor ons is daar het watergraf, net als Jona, gered worden. Puur en alleen door God. Door Gods liefde. En dan vraag ik jullie, vraag ik u, vraag ik jou vandaag. Hoe staat het met je leven? Op welke reis ben jij? Naar het oosten of naar het westen? Weet jij, weet u, dat Jezus van je houdt, zijn leven heeft gegeven? Schuil niet langer in die buik van het schip, in diepe slaap, terwijl de storm om je heen slaat. Zoek die liefde van Jezus, de redding in zijn naam. Gods liefde is altijd groter dan onze zonden, dan onze tekortkomingen, dan alles wat wij fout doen, dan alles wat ons is aangedaan. Gods liefde overwint het. En hij staat als hemelse vader op de uitkijk om zijn verloren kinderen met open armen te ontvangen. Kom tot hem, kom tot de vader. Kom zoals je bent, want hij is naar ons toegekomen. Hij kwam om ons leven te geven aan het kruis. Wij mogen van God houden, want hij heeft ons als eerste lief gehad. Hoor die roepstem en volg hem. Geef je hart aan Jezus. Amen.